bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. Dit is een podcast over echte thema's, uit het leven gegrepen en de invloed van mijn christelijk geloof op deze thema's. Dit is Real Life Faith Based. Ik ben heel erg benieuwd naar wat je ervan vindt. Feedback is altijd welkom. Reageren kan op mijn posts op Facebook en Instagram, maar ook in je podcast-app. Ik heb er zin in, dus let's go! Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Challenge in Faith podcast. En ik heb wel eens eerder verteld hoe deze podcast-afleveringen tot stand komen. Maar dat wil ik best nog wel eens een keertje doen. Ik bid ervoor. En ik vraag wat de lessen, de bemoedigingen moeten zijn om met jullie te delen. Want het gaat over echte gewone dingen uit het dagelijks leven. Dingen die ik heb meegemaakt of meemaak. En ik ben nooit de enige die bepaalde dingen meemaakt. Ik ben nooit de enige die door bepaalde dingen heen gaat. En het is de bedoeling dat mijn verhalen, datgene wat ik kan delen uit mijn eigen ervaringen, en dat gekoppeld aan wat er in de Bijbel staat over die ervaring, om met de wereld te delen, met jullie te delen, zodat jullie ook daaruit kunnen leren, hoop kunnen halen, bemoediging kunnen halen, kracht eruit kunnen halen. Nou, noem het maar op. Dat is dus de hele intentie van deze podcast. En nu heb ik de afgelopen weken een hoop dingen meegemaakt weer. En ik ga jullie heus daar allemaal in meenemen. Maar er moet een soort van lijn in zitten. Dus ik probeer het altijd thematisch te doen. En deze keer kom ik op het thema belofte. En hoe ik daar zo toe ben geleid is de afgelopen week, vorige week. Je luistert hier misschien op een heel ander moment naar. Maar in ieder geval, ten tijde van de opname van deze podcast, is het net hemelvaart geweest. En nou weet ik dat er mensen zijn die die zoiets hebben van, al die kerkhoogtijdagen, is het wel bijbels, ik hoef daar toch niet aan mee te doen, enzovoort, enzovoort. Nou, en ik heb toen met Pasen, ook met Kerst hoor trouwens, heb ik daar al het een en ander over gezegd, hoe ik daarover denk. Namelijk, jij kunt wel heel halstarrig je eigen plan trekken daarin. En je mag hoor, want je bent echt niet verplicht om op dezelfde dag als ik Kerst of Pasen of wat dan ook te vieren. Dat moet je echt helemaal zelf weten. Maar ik stel de vraag, waarom zou je? De Gregoriaanse kalender die wij volgen, die wij aanhouden. Ja, weet je, je kunt daar heel wat van zeggen, je kunt er heel wat van vinden, maar dat is totaal niet ter zake doende. Dat is mijn punt. Het doet niet ter zake. Als het nou eenmaal zo is dat de hele wereld op 25 december Kerst viert en afgelopen maand Pasen heeft gevierd en afgelopen week Hemelvaart heeft gevierd, ja, dan kun jij je mond houden en over hele andere dingen gaan praten. Nogmaals, het kan en het mag. Maar ik zie de meerwaarde er niet van in. Want juist dat zijn de momenten waarin de kinderen van God heel nadrukkelijk moeten praten over wat het echt betekent. Wat Kerst echt betekent. Wat Pasen echt betekent. En hetzelfde geldt ook voor Hemelvaart. Echt waar, als je die, ik weet niet of jullie heel actief zijn op social media, ik wel. En dan zie ik allerlei filmpjes en beelden voorbij komen van mensen die dan op straat andere mensen gaan interviewen of vragen gaan stellen, een soort van trivia. En zo komt er dan ook de vraag van, wat betekent Kerst of wat betekent Pasen of waar komt het vandaan of wat houdt het in? Nou, dat soort vragen dan. En je ziet dan ook de gekste, je hoort dan ook de gekste antwoorden. Mensen hebben werkelijk geen idee, hebben werkelijk geen clue. En dat is nou precies wat ik probeer uit te leggen. Zolang mensen dus geen idee hebben en echt geen clue hebben en denken dat paas over de paashaas gaat en paaseieren zoeken en niet eens weten dat er A, Hemelvaartdag bestaat en B, waar het voor is, waar het over gaat, Dan zijn wij dus niet goed bezig als christenen. Dat is niet iets wat mijn mening is. Dat is iets wat echt in het woord van God staat. Als wij niet verkondigen wat Jezus ons heeft gezegd om te verkondigen, als wij niet delen met de wereld wie Jezus is en waarom wij Jezus volgelingen zijn, dan doen wij het niet goed. En het gaat zelfs zover dat Jezus heeft gezegd dat hij niet eerder terugkomt naar de aarde. Hij komt terug, dat is één ding wat zeker is, maar hij komt niet wanneer niet iedereen het goede nieuws van zijn opstanding heeft gehoord. Dus dat is wat wij moeten doen. Wij moeten het goede nieuws vertellen aan de hele wereld. Hij heeft ons een opdracht gegeven dat we van iedereen een leerling moeten maken. Dat we iedereen moeten vertellen. Dat we iedereen moeten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hij heeft daar een hoop beloftes omheen gedaan. En nou, daar ga ik dus met jullie vandaag in deze aflevering het over hebben. Over die beloftes die Jezus ons heeft gedaan. De beloftes die God heeft gedaan in de loop der tijden. En waarom het zo belangrijk is dat wij daarin moeten geloven. Dat wij daaraan mogen vasthouden. En dat wij dat gaan vertellen tot aan de voleinding van de wereld. Tot aan de uiterste puntjes van de wereld. Want als we dat niet doen, dan kunnen we tot in de eeuwigheid zeggen van ja, maar de Heere komt terug, de Heere komt terug. Ja, maar de Heere heeft gezegd, hij komt pas terug wanneer iedereen de kans heeft gekregen om hem aan te nemen. Als ware Messias, als Zoon van God. Zolang wij niet iedereen de kans en de gelegenheid hebben gegeven om dat te horen en dus op basis van die informatie hun eigen keus te maken, zolang wij dat niet hebben gedaan, komt Jezus niet. Dus ja, ik wou maar even zeggen dat het dus ontzettend belangrijk is om die dagen, zoals bijvoorbeeld ook Hemelvaart, je hoeft het van mij niet te vieren. Nogmaals, je moet van mij niks. Ik zeg alleen maar dat de Bijbel ons een leidraad geeft en een handleiding is. En als wij die volgen, dan komen we er vanzelf op uit dat wanneer we praten over het goede nieuws van Christus' opstanding, dan komen we automatisch uit bij Hemelvaart. En dan komen we automatisch uit bij Pinksteren. Ik noem Hemelvaart ook wel het feest van de belofte. En ja, Jezus die heeft zichzelf dus gedurende 40 dagen nadat hij is opgestaan uit de dood, heeft hij zich aan verschillende, aan meerdere mensen tegelijk getoond. En dat heeft hij in die 40 dagen gedaan. Hij heeft nog meer wonderen laten zien dan voor zijn dood. En hij heeft nog meer tekst en uitleg gegeven over wie hij is en wat hij is komen doen op de aarde. En hij legde ook aan zijn discipelen uit dat hij weer weg zou gaan, maar ook weer terug zou komen. En hij heeft onder andere ook beloofd dat hij ze niet in de steek zou laten. Nou, en dat niet in de steek laten, daar kunnen we echt eindeloos over praten. Want ja, dat is op verschillende manieren te zien en te lezen en te merken en te ervaren. Maar nadat Jezus is opgevaren naar de hemel, moesten de discipelen wachten op één van die vele beloftes. En die ene belofte was namelijk dat Jezus een helper zou sturen. De Vader zou een helper sturen. En die andere belofte is dat hij zijn leerlingen never in de steek zou laten en altijd met hen zou zijn. Nou, Jezus belooft ook dat de mensen die met hem verbonden zijn, de mensen die in hem geloven, die zullen te herkennen zijn. Nou, en dat is toch zo'n machtig mooie belofte. In de tekst in Markus hoofdstuk 16 is het, ja. In Markus hoofdstuk 16, daar lezen we dat Jezus vertelt wat ons beloofd is en wat Jezus heeft gezegd. En toch zijn er heel veel christenen, althans mensen die zeggen te geloven in die drie enige God. En mensen die zeggen te geloven dat Jezus de waarheid is. En toch komt die tekst uit Markus 16 niet iedereen bekend voor. En dan is er aan de andere kant, en dat is zo prachtig omdat we tug denominaties hebben, zijn er aan de andere kant mensen die leven op die tekst van Markus 16. Misschien is het wel goed dat ik die tekst er even bij pak en even voorlees. Ja, Marcus hoofdstuk 16 en dan begin ik even bij vers 14 tot en met vers 20. Op een zeker moment zaten alle 11 leerlingen samen te eten. Ineens was Jezus bij hen. Hij verweet hun dat ze zo ongelovig waren geweest en dat zij de mensen die hem weer levend hadden gezien niet hadden geloofd. Trek de wereld in, zei hij tegen hen, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over mij. Wie het geloven en gedoopt worden, zullen gered worden. Maar wie het niet geloven, zullen worden gestraft. De mensen die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn. Zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen. Zij zullen in nieuwe talen spreken. Zij zullen slangen kunnen vastpakken. En als zij iets giftigs drinken, zal het hun geen kwaad doen. Zij zullen zieke mensen de handen opleggen en genezen. Nadat hij met hen gesproken had, werd Jezus opgenomen in de hemel en ging hij aan de rechterhand van God zitten. De leerlingen trokken erop uit en om overal het geweldige nieuws te vertellen. En de Heere werkte met hen mee. Hij zette hun woorden kracht bij door er wonderen op te laten volgen. Nou, supertekst. Geweldig, prachtige tekst. Ja, Marcus hoofdstuk 16, het is niet eens een tekst die vergezocht moet worden. En toch, zoals ik al zei, is het zo dat er in sommige kerken, in sommige denominaties, ja, misschien hebben ze de tekst wel gehoord, maar niet echt tot zich door laten dringen wat daar nou precies staat. Er worden beloftes gedaan. En het zijn beloftes waarin een hele duidelijke oproep staat. Dat daar de daad bij het woord voegen echt heel duidelijk is. We hebben de autoriteit gekregen om te doen wat er staat geschreven. En dan zullen we Gods koninkrijk zien komen. Nog voordat we de tekenen van de tijd zien waar iedereen het over heeft. Liever leven in de kracht dan eindeloos turen en staren naar de lucht om te zien of Jezus al komt. We mogen de zieken de handen opleggen. We mogen voor elkaar bidden enzovoort. Want dan zijn we herkenbaar als volgeling en leerling van Jezus. Het staat er gewoon. Wie het gelooft en zich laat dopen, zal worden gered. Maar wie het niet gelooft, zal worden veroordeeld. De volgende wondertekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Ze zullen in nieuwe talen spreken. Ze zullen slangen oppakken. En als ze iets dodelijks drinken, zal dat hun geen kwaad doen. Ze zullen zieken de handen opleggen en ze zullen gezond worden. Dat is wat er staat in Marcus 16. En dan zijn er dus mensen die ja, denken en soms hardop zeggen dat het niet mogelijk is. En ik vraag me af, waarom zou het niet mogelijk zijn? Kijk, die kritiek van mensen op gebedsgenezing en het in nieuwe talen spreken en het uitdrijven van demonen, die kritiek is vaak zo snoeihard. Die mensen die worden al heel snel voor bedriegers uitgemaakt. En ik snap het echt heus wel hoor, aan de ene kant. Ik snap het heus wel, want er zijn natuurlijk heel veel neppers. Er zijn heel veel mensen die er een show van maken, die de hele poppenkast opvoeren en die er gewoon de draak mee steken eigenlijk. Maar dat wil niet zeggen dat alle gelovigen zo zijn. Dat alle gelovigen er de draak mee steken of er iets een poppenkast van maken of wat dan ook. Dat is natuurlijk niet zo. Eigenlijk zijn het de kwaaien die het verpesten voor de goeie. Ja, zo zou je het eigenlijk wel kunnen zeggen. Je herkent de boom aan de vrucht. Dus als iemand liegt of er een poppenkast van maakt, ja, dan zal die persoon vanzelf door de mand vallen. Althans, dat geloof ik. Wat er nu gebeurt, is dat die negativiteit en die herrie van die tegenstanders, dat die zo luid is dat mensen bang zijn geworden om te laten zien dat ze echte volgelingen van Jezus zijn. En dat is echt een ontzettend verdrietige zaak. Want nu zitten die kerken vol met mensen die niet voor elkaar durven te bidden, die geen handen durven op te leggen op mensen die ziek zijn en om genezing te bidden. En nu moeten we mensen met een vergrootglas gaan zoeken die we kunnen vragen om demonen uit te drijven. Terwijl die demonen die houden huis, die gaan tekeer in deze hele wereld. Ze gaan tekeer en houden huis in onze geliefden, in onze naasten, in onze kerken. We zijn bang voor wat de wereld gaat zeggen. We zijn bang voor wat mensen gaan zeggen. Dat is echt bizar, is gewoon te dom voor woorden. Want we zijn bang voor mensen, maar we zijn niet bang voor de dag waarop Jezus terugkomt. Hij komt terug om de mensen te halen die gered zijn en die gereed zijn. Hij neemt ons mee naar die hemelse Vader. Hij neemt ons mee naar het huis met vele woningen. Dat is echt zo mooi in Johannes 14. Johannes 14, daar staat die tekst van ik ga het niet uit mijn hoofd doen. Ik ga het gewoon lezen. Vanaf vers 1. Wees niet ongerust. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Als dat niet zo was, zou ik het jullie gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. En wanneer ik daarmee klaar ben, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie altijd, voor altijd, bij mij zijn. Dat is letterlijk hoe hoofdstuk 14 begint. Ook daar horen we Jezus die grote beloftes doet. Zijn wij gereed voor wanneer Jezus terugkomt? Hij heeft tenslotte gezegd dat hij komt. Maar geloof je het ook? En maak je je klaar voor zijn terugkomst? Ben je op de hoogte van wat daarvoor nodig is om klaar te zijn, om gereed te zijn? Een gezegde die we heel vaak horen, of tenminste ik dan. You need to be ready, so you don't have to get ready. Je moet klaarstaan, zodat we ons niet nog klaar hoeven te maken wanneer het zover is. Dat doet me denken aan het verhaal van die 10 maagden. 5 waren er, vijf waren er heel slim. Die hadden bedacht van, nou, we hebben onze lampen gevuld met olie en we hebben reserveolie. En 5 andere maagden die hadden zoiets van, ja, whatever, hij komt en dan zien we wel. En dan op het moment dat de bruidegom er aankomt, nou, dan zijn die 5 wijze maagden, die worden naar binnen gebracht met de bruidegom samen. En die 5 niet zo slimme maagden, die wilden olie lenen van die 10, van die 5 wel slimme maagden. Maar die 5 die zeiden, ja, weet je, dat gaan we niet doen. Nee, wij gaan niet onze olie met jou delen, want ja, dan heeft niemand misschien genoeg. Ga maar naar kijken of er nog een winkel open is waar je nog olie kan halen. Nou, dus die 5 die gingen weg. In de tussentijd komt de bruidegom. Die 5 slimme met hun reserveolie, die gaan naar binnen. Die andere 5 niet zo slimme, die komen te laat. Die gaan dan kloppen op de deur. Van ja, we laten ons erin, laat ons erin. We horen erbij. En dan wordt er gezegd, ik ken jullie niet. Ik heb geen idee wie jullie zijn. Nou, dat is het verhaal waar ik dan aan moet denken hierbij. En ja, wie ben jij? Wie ben ik? Zijn wij degene die wel reserveolie hebben ingeslagen? Hebben wij een voorraad olie? Of zijn we nog bezig met olie op te slaan, reserve? Of zijn wij degene die zoiets hebben van, ja, nou, het duurt nog heel lang, dus ik heb nog even, het komt wel goed. Wie ben jij? Ik stel mezelf die vraag ook zo af en toe eens. Wie ben ik dan? Ben ik een van die slimme maagden of een van die niet zo slimme maagden? Ik hoop dat ik bij die eerste groep hoor. En als ik er nog niet bij hoor, dan doe ik in ieder geval nu mijn uiterste best om ook mijn olie gevuld, mijn lamp gevuld te houden met olie en reserve te hebben. 'Cause you never know. Jezus heeft ons namelijk niet gezegd op welk tijdstip of op welke dag hij komt. Hij heeft ook niet gezegd in welk jaar hij komt. Hij komt als een dief in de nacht, staat er in het woord. We zullen in een oogwenk het zien gebeuren. En we zullen dan geen tijd hebben om te bedenken dat we nog... mensen moesten vertellen over Jezus. Dan hebben we ook geen tijd om nog te gaan bidden voor mensen. We hebben dan in een oogwenk ook geen tijd om die talenten die we hebben gekregen, om die dan nog eens te gaan inzetten voor het koninkrijk. Op dat moment hebben we niet de tijd om te bedenken van, oh, wacht even hoor, wie moest ik nog vergeven? Met wie moet ik nog een ruzie bijleggen? In een oogwenk hebben we daar echt geen tijd voor om daarover na te denken. Laat staan dat we tijd hebben om het uit te voeren. Nee, we moeten nu zorgen dat we klaar zijn met al die dingen, zodat we met een gerust hart kunnen uitzien naar de terugkomst van Jezus. En dan nog eens wat, dat klaarmaken voor zijn terugkomst, dat is niet naar de lucht staan staren om te zien of die al komt. Het is ook niet naar de lucht kijken en de tekenen van de tijd proberen te onderscheiden. Echt jongens, ik heb in de laatste tijd zoveel mensen online bezig gezien met het ontcijferen, berekenen van wanneer dan de laatste dag zou zijn. En dat alles omdat er een zonsverduistering heeft plaatsgevonden. Jawel. En niet lang daarna was er een gigantisch grote regenval in hele droge gebieden. Dubai is één grote woestijn en daar stonden de straten letterlijk echt, ik weet niet hoeveel meter hoog met water, regenwater. Op andere plaatsen in de wereld hele vreemde tornado's ook. En zo zijn er nog wel veel meer vreemde natuurverschijnselen. En mensen maken zich dan druk over het berekenen van wanneer er dan een bloedmaan zal zijn. En weet ik veel wat er allemaal nog. Want ja, men zegt, het staat in de Bijbel. En dat is ook zo. De Bijbel spreekt ook over die dingen. Maar die Bijbel die spreekt veel meer over de juiste omgang met onze naasten. En die spreekt veel meer over het koninkrijk van God en hoe dat eruit zal zien en wie het zullen beërven. Die Bijbel die spreekt veel meer over de wonderen die Jezus heeft verricht, waarvan hij zelf zegt dat wie hem geloven en doen wat hij zegt, nog veel grotere dingen zullen doen dan hij gedaan heeft. Dus vertel mij nou nog eens, waarom zouden we mensen niet de handen kunnen opleggen zodat er genezing plaats kan vinden? Jezus zegt het toch? Er zijn meer dingen die Jezus zegt, die door de huidige kerkgangers totaal genegeerd worden. En Jezus zegt werkelijk geen woord over dingen waar de huidige kerkgangers zich ongelooflijk druk over maken. Het is echt de omgekeerde wereld. Maar ja, dat staat ook in de Bijbel, dat dat zou gebeuren. Het zou zo moeten zijn dat we herkenbaar zijn. Herkenbaar aan de tekenen waarvan Jezus zegt dat ze belangrijk zijn. Die Bijbel, die handleiding voor ons leven, dat werkboek van ons leven, de Bijbel. Het wil gelezen worden. Die Bijbel die moet gelezen worden. En wanneer we het lezen, dan hoeven we alleen maar datgene toe te passen wat er staat. Pas het toe op je leven. Dat is de hele reden waarom we die Bijbel hebben, waarom we die Bijbel lezen, zodat we het kunnen toepassen op ons leven. Het woord van God zegt ons namelijk ook dat Jezus niet eerder terugkomt dan wanneer iedereen over hem gehoord heeft. De bedoeling is dat iedereen de kans krijgt om zich te bekeren en Jezus te volgen. Want wie van hem gehoord hebben en hem geloven, die zullen gered zijn. Het is dus onze taak om iedereen te vertellen over Jezus. Om iedereen te leren alles wat hij zijn leerlingen geleerd heeft. En ja, zolang wij dus niet praten over ons geloof en mensen daarmee dus de kans ontnemen om ook tot geloof te komen en gered te zijn, ja, hoe langer het duurt voordat die belofte van Jezus terugkomst ook in vervulling zal gaan. Je zou denken dat het echt een ongelooflijk moeilijke, ingewikkelde en zware opdracht en taak is die we hebben gekregen. Dat vertellen over Jezus. Maar het is eigenlijk de allermakkelijkste opdracht die er is. Vertel gewoon aan iedereen hoe geweldig Jezus is, hoe liefdevol hij is, hoe trouw God is. Vertel aan iedereen wat de Heer voor je gedaan heeft. Hoe hij jou gered heeft, hoe hij jou genezen heeft. Hoe je geleerd hebt om anderen lief te hebben en hoe je zelf veel liefde van de Heer hebt ontvangen. Vertel aan iedereen dat Jezus voor ons allemaal aan het kruis is gegaan en hoe hij zijn bloed voor ons allemaal heeft gegeven. En wie deze enorme, gigantische, grote gift van liefde aanvaardt en aanneemt, die zal gered zijn. Is toch een makkelijke opdracht? Wat is er nou ingewikkeld aan? Ik snap het niet, mensen. Ja, en wie het dan niet wil geloven? Jongens, we hoeven ze niet de hersens in te slaan. We hoeven geen oorlog met ze te voeren. We hoeven geen oneindige ruzie met ze te hebben. Want dat is niet wat Jezus zegt. Het woord zegt dat we moeten bidden voor onze naasten. Bid voor ze. Bid voor ze dat ze ook die boodschap willen aannemen, zullen aannemen. Dat ze ook de geest van de waarheid zullen ontvangen en daarmee dus zullen erkennen dat Jezus Christus Heer is. Bid voor ze die het niet willen geloven. En ja, ergens anders in de Bijbel lees ik van ja, als je het goede nieuws gaat brengen bij mensen en ze willen het niet of ze ontkennen het of ze wijzen het af. Joh, vertrek, sla het stof van je voeten en ga naar het volgende huis, ga naar het volgende dorp. Zo makkelijk is het, jongens. We maken het ook allemaal veel te moeilijk. Al die christiaanse mensen die dan met grote, dure, zware, onbegrijpelijke woorden tegen andere mensen gaan zeggen over gerechtvaardigd zijn en de wandel met de Heer. En ik weet het allemaal niet, jongens. Ik hoor allemaal van die termen waarvan ik denk van, joh, praat je in over andere onderwerpen ook zo? Het hoeft niet. Het hoeft niet ingewikkeld. Het hoeft niet met mooie, dure, grote, onbegrijpelijke woorden. Het kan heel eenvoudig. Dat is wat ik hier ook probeer te doen met deze podcast. Aan de hand van dagelijkse onderwerpen, aan de hand van dagelijkse voorbeelden uit mijn eigen leven, uit het leven van mijn naasten, daar aan de hand daarvan delen wie Jezus is in mijn leven. En daarmee jouw hoop en bemoediging geven dat wat hij voor mij heeft gedaan en wat hij voor mijn naast heeft gedaan, dat kan hij voor anderen ook doen. Neem hem aan. Neem hem aan als je Heer en je Heiland. Jongens, ik kan er dagen over praten. Maar deze podcastafleveringen moeten geen dagen duren. Dus ja, ik ga eens kijken of ik nog wat voorbeelden voor je heb. Want weet je, het is echt niet ingewikkeld. In deze tijd en deze plek waar wij leven, waar wij wonen. Wij leven in Europa, in Nederland, waar vrijheid zo gewoon is. Waar vrijheid zo vanzelfsprekend is. Dat jij kunt vertellen wat je wil. Je kunt hier in Nederland kun je een eigen religie beginnen waarin je waar je in je elfjes en feeën bent en dat je feestdagen hebt en die wil je vrij hebben van je werkgever. Jongens, dat kunnen de gekste dingen in Nederland, echt waar. Maar andere mensen, andere overtuigingen, andere geloofsidealen, noem het maar op, die praten vrij en blij over hun overtuigingen en over hun geloof. En bij christenen moet het altijd moeilijk en ingewikkeld. Heeft weer te maken met de geestenwereld, met andere spiritualiteit, met demonen enzovoort. Daar heb ik al, denk ik, het een en ander over verteld. En anders dan zal ik daar nog wel een keertje een aparte aflevering over maken. Maar in ieder geval, het komt erop neer dat natuurlijk wordt de waarheid aangevallen. Natuurlijk wordt de waarheid ontkend. Want de tegenstander van God vindt het helemaal niet leuk als er mensen zijn die vrij en blij en vrijmoedig zonder schaamte het evangelie verkondigen. dat vindt de tegenstander helemaal niet leuk. Die wil daar een stokje voor steken. En dus natuurlijk zal hij zijn agenten, zijn handlangers, zijn praatpoppen, zijn spreekbuizen, noem het maar op. Die gaat hij natuurlijk wijsmaken dat wat jij en ik zeggen over Jezus en over onze drie enige God, dat hij dat gaat ontkennen en hij gaat daar dingen tegenin proberen te brengen. En hij gaat ons voor van alles en nog wat uitmaken omdat we zondig zijn en we hebben gezondigd en we zijn het niet waard en bla. We praten hem niet na, we doen niet mee. Nee, wij verkondigen Jezus. En zo moeilijk als het vroeger in Jezus tijd was om ook ben eerlijk te vertellen over Jezus, de Messias, de redder, de Zoon van God. Zo makkelijk is het vandaag voor ons. Wij worden niet vervolgd in Nederland vandaag voor ons geloof in Jezus. Ja, mensen kunnen ons uitmaken voor idioot en wappies en nog maar. Maar we worden niet bedreigd met ons leven bijvoorbeeld. In andere landen is dat wel degelijk het geval. Maar wij hier in Nederland, waar het zo vrij en zo makkelijk is om maar te vertellen en te roepen, te verkondigen wat je wil. Waarom zouden we niet roepen en verkondigen dat Jezus de Messias is en wie hem gelooft en wie hem volgt zal gered zijn? Ik snap niet waarom we het niet doen. Ik snap het wel, maar ik wil het niet snappen. Er zijn zoveel mogelijkheden om anderen te vertellen over wie Jezus is voor ons. We kunnen de straat op gaan. We kunnen met andere mensen gewoon aanspreken op straat. We kunnen in de koffieruimte op het werk kunnen we praten over ons geloof. Alhoewel er altijd gezegd wordt dat politiek en geloof geen plek heeft op de werkvloer. Typisch, hè? Ja, typisch dat dat altijd gezegd wordt. En toch kan het, dus ik zou het niet nalaten. In de kantine van je sportclub, vertel gewoon. Ja, ik ben de volgeling van Jezus. Ja, Jezus is geweldig, hij is fantastisch en ik volg hem en ik... Enzovoort, enzovoort. En als mensen dan doorvragen, vragen stellen van... Ja, maar waarom dan? Dan geloof je toch niet echt zeker? Nou, dan kun je getuigen van waarom jij zegt dat het echt waar is. En waarom het echt waar is. Overal waar je komt. De dagbesteding. Van de oudere mensen of de mensen die hulpbehoevend zijn. Als je een koor zingt, kan je in het koor aan je koorgenoten vertellen. In het buurthuis waar je komt, tegen je buren, tegen de mensen op het schoolplein. Nou, weet je, overal in Nederland, het kan gewoon. En dan hebben we nog andere mooie middelen. We kunnen elkaar op TikTok en op Instagram en op Facebook kunnen we elkaar bestoken met video's en memes en plaatjes en bemoedigende teksten, noem het maar op. Daarin kunnen we ook Jezus verkondigen. Maar ja, sommige mensen vinden het gewoon veel leuker en veel fijner om roddels rond te sturen. Via de social media. Ja, het is een keus. We kunnen elkaar kerkdiensten toesturen. We kunnen elkaar wijzen op een YouTube live kerkdienst of zo. Of predikingen van kijk dit eens of heb je dit al gehoord. Of dit is waanzinnig of dit is goed. Of nou ja, noem het maar op. Er is zoveel moois te vinden op het internet. Wat we met elkaar kunnen delen. Met anderen kunnen delen. Het is allemaal om het makkelijker te maken. Om te vertellen over Jezus. En dat te doen tot aan de voleinding van de wereld. Tot aan de uiterste uithoeken van de wereld. Jezus heeft het ons gevraagd om dat te doen. En wanneer wij hem iets vragen om voor ons te doen, dan verwachten we dat hij het ook zal doen. Wanneer wij hem vragen om genezing, herstel, voorziening in eten, drinken, huis, baan, noem maar op, dan verwachten wij dat hij het zal doen. Jezus vraagt ons één ding. Wij stellen Jezus de hele godganse dag vragen. Jezus vraagt ons één ding. Vraagt ons om de wereld in te gaan en aan iedereen te vertellen alles wat hij ons geleerd heeft. En daarbij heeft hij beloofd ons niet in de steek te laten. En altijd met ons te zijn tot aan het einde van de wereld. We hoeven dus niet eens bang te zijn dat we alleen de straat op gaan. We kunnen anderen vertellen over hem terwijl hij met ons is. Terwijl hij naast ons is. In ons is. Hij is met ons. En hij zal ons helpen om mooie dingen te doen zoals hij dat deed. Ja. Wij vragen hem heel veel en hij vraagt ons iets minder. En het is niet eens zo ingewikkeld. Wanneer we Jezus ons laten leiden, dan zal hij ons ondersteunen. En hij zegt in Johannes hoofdstuk 14, alles wat we aan de Vader vragen in zijn naam, dat zal ons gegeven worden, want Jezus is met ons. Hij is Emmanuel. Hij is Jezus. Hij is God die ons redt. Waanzinnig. Echt geweldig. Ik word zo blij als ik dit soort dingen kan vertellen, jongens. Ik weet niet of het te horen of het te merken is. Maar ik word zo enthousiast om dit soort dingen te vertellen aan mensen. Ik snap niet dat je hier over je mond kan houden wanneer je dit weet. Hoe kan je daarover stil zijn en dit niet delen met mensen? I don't know. Anyway. Jezus legt ons uit in Johannes 14 dat hij terugkomt. Hij gaat naar de Vader om een plaats voor ons te bereiden. Er is daar meer dan genoeg plek voor iedereen. He's got a mansion. Hey, luister dan. Ik hoef geen gigantisch kasteel van een huis. Tenzij er dienstmaagden, dienstboden zijn om het te helpen schoonmaken. Anders hoef ik niet zoveel woonruimte in mijn eentje. Nee, dat is gekkigheid. Maar ik kan er soms gewoon echt een beetje over fantaseren. En een beetje over dromen. Van, oh, jongens, hoe geweldig zou dat huis zijn? Zou die woning zijn die Jezus aan het bereiden is voor mij in de hemel? Nou, weet ik niet of je het echt zo heel erg letterlijk moet nemen. Maar goed, dat is een discussie voor een andere keer. Ik kan daar heerlijk over nadenken, over mijmeren, over dromen. Heerlijk. En dan beeld ik me in de allerprachtigste video's en foto's van de mooiste penthouses ter wereld. En dan weet ik zeker dat hoe mooi die ook zijn, de plek die Jezus voor mij aan het voorbereiden is of al voorbereid heeft, is zoveel mooier. Zoveel mooier dan al die prachtige huizen, kastelen, appartementen, penthouses. Ik weet niet wat, maar het is zoveel mooier dan dat. En daar kan ik zo blij van worden als ik daarover nadenk. Hey, en Jezus die zegt, hij zegt zoveel, hè, maar er is iets wat ook belangrijk is om te delen. Want dat vertelde ik laatst ook in de preek over hemelvaart. In Jezus naam vragen, in Jezus naam bidden. Daar moet ik toch eventjes iets meer uitleg over geven, want het leest heel makkelijk en we zeggen het ook heel makkelijk. En in sommige kerkdenominaties, zoals in de ene waar ik dan in kom, dan zingen we aan het einde van het grote gebed, aan het einde van de dienst, in Jezus naam, ja, amen. Nou, het klinkt prachtig. Het is echt heel mooi en we doen het gezamenlijk, dus we zijn dan in overeenstemming en je weet het wel. Maar hebben mensen werkelijk een idee van wat ze zeggen? En het is mijn ervaring dat dat niet het geval is. En dus denk ik, misschien is het ook goed dat ik dat in de podcastaflevering toch nog ook even toelicht. Wat betekent in Jezus naam bidden, in Jezus naam vragen? Het is geen formule, het is geen toverspreuk. En het is geen makkelijk afronding, einde van een gebed. Nee, door dat te zeggen alleen maar te zeggen, ik bid in Jezus naam of in de naam van Jezus bid ik zussen. Of te sluiten met in Jezus naam, amen. Daarmee heb je niet per se in Jezus naam gebeden. Bear with me. Ik geef een voorbeeld. Iemand vraagt aan jou om een boodschap te doen voor hem of haar. Die stuurt jou om een boodschap en die zegt, zeg maar tegen Pietje dat het van mij komt. En zeg maar dat ik je heb gestuurd. Dan kun je dus zeggen, ik kom uit de naam van Pietje. Of Pietje heeft gezegd dat ik dat en dat moet ophalen. De betaling regelt Pietje wel met je. Ik moest alleen maar even ophalen. Wanneer je dus in de naam van die persoon, van Pietje in dit Heel flauw. Dus wanneer je in de naam van Pietje iets ophaalt of doet of brengt, dan zal het herkenbaar zijn. Degene bij wie je dus komt, die zegt... degene bij wie je dus komt, met wie Pietje heeft afgesproken en heeft gezegd van... joh, ik stuur Cynthia even om dit te doen of op te halen. Diegene bij wie ik ben gaan doen of vragen, die zal dus herkennen dat dat iets is wat klopt. Want het komt overeen met die afspraak die hij gemaakt heeft met Pietje. Of het komt overeen met waar de andere persoon eerder met Pietje over gesproken heeft. Of het komt overeen met iets wat heel typisch en heel herkenbaar is voor Pietje. Nou, die herkenbaarheid, dat is waar het om gaat. Zo is het ook wanneer we God iets vragen in de naam van Jezus. Want als we God allerlei dingen vragen in de naam van Jezus, dan zal het dus herkenbaar moeten zijn als iets dat Jezus zou vragen. Dus wat ik vraag, kan dan nooit iets zijn tegen de wil van Jezus of tegen de wil van God. Want dat is niet in Jezus naam bidden. Zoals ik al zei, het is geen formule die je opzegt. En het heeft dus geen waarde, tenzij het iets is wat God zou moeten herkennen en waarop hij dan zou moeten reageren. Wat we vragen in de naam van Jezus is hetzelfde als iets vragen wat in de wil van Jezus is. We moeten dus weten wat de wil van Jezus is, zodat we in zijn naam ervoor kunnen bidden. Dat betekent dus dat een gebed altijd in overeenstemming is, altijd overeenkomt met naastenliefde. Het beste voor een ander willen. Een verbeterde relatie met God. Dat soort dingen zul je altijd in een gebed terugvinden dat in Jezus naam gebeden wordt. Bidden met die kaders in gedachten, binnen die kaders bidden, dat is prima om te zeggen ik kom in de naam van Jezus of ik bid in de naam van Jezus. Ik hoop dat ik niet al te warrig ben geweest en dat het te begrijpen is, dat het helder is, dat het duidelijk is. En zo niet kun je me altijd een berichtje sturen, hè? Dat is geen enkel probleem. Dan leg ik het gewoon nog een keer uit. Of ik luister naar jouw input, dat kan natuurlijk altijd. Ik hoop dat het te begrijpen is wat ik bedoel. En ik hoop vooral dat dit jou helpt een effectiever gebedsleven te kunnen hebben. Afijn, beloftes. Jezus is de zoon van zijn vader. Vader God, die heeft ook heel veel beloftes gedaan. En dat begon al in Genesis natuurlijk. Voorbeeld, hij heeft beloftes gedaan aan Abraham. En geen kinderachtige beloftes. Hij heeft bescherming beloofd, zegen. Hij heeft hem een zoon die erfgenaam zal zijn en een ontelbaar groot nageslacht zal voortbrengen, beloofd. Genesis 15 bijvoorbeeld, daar kun je dat lezen. En dat God beloftes doet, dat is bijzonder, omdat het echt iets betekent. Het betekent echt wat wanneer God belooft. Wanneer mensen beloftes doen, ja, dan kan het vaak heel vies tegenvallen. Mensen die kunnen zich anders voordoen dan dat ze zijn. Mensen kunnen van gedachten veranderen. Mensen kunnen onwaarheden spreken. En daardoor kunnen mensen ons teleurstellen. Nou, ik heb een hele aflevering gemaakt over teleurgesteld zijn. Wanneer een mens een belofte doet, dan kun je daar niet altijd van op aan. We kunnen andere mensen niet altijd vertrouwen op hun woord en ja... Zo komt het dat mensen vertrouwensissues kunnen hebben. Het gedrag van niet kunnen luisteren naar de beloftes van mensen. Dat gedrag dat kunnen wij spiegelen richting God. Wij kunnen een houding hebben van eerst zien en dan geloven. En in Abrahams tijd was het een beetje anders, want vandaag de dag hebben we meer moeite met het horen en het verstaan van Gods stem. Maar Abraham die had hele gesprekken met God waar mensen tegenwoordig je voor zouden kunnen opsluiten als je daar te open en eerlijk over bent. Maar gelukkig schaam ik me er niet voor en ken ik genoeg mensen die er ook heel open over zijn dat ze hele gesprekken voeren met God die ze echt kunnen horen en verstaan. Dat is dus wat Abraham deed. En daardoor heeft hij dus ook kunnen horen en verstaan wat God hem allemaal beloofd heeft. Wat God zegt is waar. Of je het nu geloofwaardig vindt klinken of niet. En voor die oude Abraham klonk het niet geloofwaardig dat hij op zijn hoge leeftijd nog een nageslacht zou krijgen. En hij keek naar zijn natuurlijke omstandigheden en hij zag, nou dat is echt bij mensen onmogelijk. Dus ja, het zal wel. Maar God is niet gebonden aan menselijke beperkingen. Dus ja, niet gebonden aan ons menselijk beperkte brein of voorstellingsvermogen. En God belooft dus dingen die voor ons misschien heel vreemd klinken. In Numeri 23, vers 19, daar lezen we de woorden van Bileam. God is geen man dat hij liegen zou, of een mensenkind dat hij ergens berouw over zou hebben. Zou hij iets zeggen en het dan niet doen? Zou hij spreken en het niet gestand doen? Mooie tekst, hè? En in Hebreeën 6, vers 18 lezen we: omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan ieder die naar hem vlucht om gered te worden. Daar heb je die redding weer. God is niet als mensen. Hij is niet wispelturig. Hij is niet onduidelijk over wat hij wil of ronduit een bedrieger. Nee, God is helder. Hij is licht. Hij is de waarheid. En wanneer we hem leren kennen zoals hij echt is, dan zullen we dat weten. Dan zullen we weten dat we Gods woord echt kunnen geloven en erop kunnen vertrouwen. Jezus is echt een zoon van zijn vader. Wat hij zegt is waarheid. In hetzelfde hoofdstuk Johannes 14 lezen we dat Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Net als zijn vader. God is onveranderd. Zijn woord is zijn woord. Wat hij heeft gezegd, heeft hij gezegd. Beloofd is beloofd. God stort het niet, hij aarzelt en hij twijfelt niet. Zijn woord is waarheid en zijn belofte zal tot stand komen. Dat heeft niets met tijd en plaats te maken. Dat heeft met Gods karakter te maken. Het is een karakter dat wij van hem zouden moeten overnemen. Een karakter waaraan wij te herkennen zouden moeten zijn als Gods kinderen. Gods karakter is te herkennen in de Bijbel aan de woord die hij sprak met de mond van de profeten en daarna door Jezus zijn zonen en door de Heilige Geest. En als wij het karakter van God beter willen leren kennen, dan moeten we Jezus leren kennen, want die heeft gezegd: wanneer je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. En Jezus die laat zichzelf prima kennen, hè? Lees die evangelie maar. Daarin zien we de rode draad van Jezus' woorden, zijn daden, zijn karakter. En dan zien we dat Jezus niet zomaar dingen zei. Wat hij zei was de waarheid, want hij is tenslotte zelf de waarheid. Wij moeten echt naar Jezus kijken om God te zien. Naar Jezus luisteren om God te horen. En weten dat Gods woord niet te vergelijken is met de woorden van mensen. Dus even een opsomming van wat er nou belangrijk is voor ons als gelovigen om aan vast te houden, om stellig in te geloven en om te delen met andere mensen zoals Jezus dat van ons vraagt. Het gaat erom dat Jezus waarlijk is opgestaan en hij leeft in eeuwigheid. Hij heeft zichzelf laten zien na zijn opstand uit het graf aan meerdere mensen. Hij heeft de opdracht gegeven om het goede nieuws van zijn opstanding uit de dood en daarmee het verslaan van de dood aan iedereen te verkondigen. En wanneer iedereen het goede nieuws heeft gehoord, dan komt de tijd voor zijn terugkomst. Hij is teruggegaan naar de Vader, waar hij een plaats voor ons bereidt. En er is meer dan genoeg ruimte voor allemaal die hij komt halen wanneer hij terugkomt. Want Jezus heeft beloofd dat hij terugkomt. Dat wie in hem gelooft gered zal zijn en wie het niet gelooft daarvoor de straf zal ervaren. Hij heeft beloofd dat wij gelovigen grotere wonderen zullen doen dan hij. En dat hij ons altijd zal bijstaan. Hij heeft ons een helper gestuurd en we kunnen altijd op hem rekenen. Nou, ik weet niet wat er nog motiverender, nog opbeurender, nog opbouwender, nog bemoedigender kan zijn dan dit nieuws. Jezus, die ons zoveel en zulke mooie dingen heeft beloofd. Ja, ik vind dat een feest. En daarom noem ik Hemelvaart het feest van de belofte. Dit is niet alleen voor mensen die niet geloven in Jezus. Een bemoediging. Dit is ook echt gericht tot mensen die wel in Jezus geloven. Maar ja, sommige dingen gewoon wegwuiven of bagatelliseren of niet serieus nemen of wat dat ook is. En wat er ook in de weg zit bij jou als gelovige, als volgeling van Jezus. Wat er ook in de weg zit om dit te verkondigen aan mensen. Wat er ook in de weg staat om te geloven voor jezelf dat dit echt de waarheid is. Bid ervoor. Bid ervoor dat de Heer het weghaalt, die belemmering, die muur die is opgeworpen, dat ongeloof. Bid ervoor dat het weggehaald wordt en dat je kunt geloven als een kind, want zo heeft Jezus het gezegd. Want een ieder die zijn zoals zij, voor hen is het koninkrijk bestemd. Jongens, dat zijn niet mijn woorden, het zijn Jezus' zijn woorden. Jezus heeft zulke mooie beloftes gedaan. Hij zal met ons zijn. Daarom mogen we hem ook Emmanuel noemen. En dat doet hij niet gedurende een paar jaar. Nee, hij doet dat tot aan de voleinding van de wereld. Hé jongens, ik kan eindeloos hierover doorgaan en doorpraten, maar dat ga ik niet doen. Ik wil je nog even herinneren aan de muziekplaylist van Challenging Faith, die te horen, te beluisteren, te volgen is op Spotify. Er staat een nummer in en die heet The Promise. En het is een geweldig mooi lied. Heel mooi lied, The Promise. Ga maar opzoeken op Spotify in de Challenge of Faith playlist. Voor nu, dank voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Of tot op Instagram of op YouTube op dinsdagavond om 8:30, want dan ben ik live en dan praten we over deze aflevering, andere afleveringen, alles wat ter sprake komt naar aanleiding van de Bijbelteksten, noem het maar op. Join us, het is de moeite waard. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Ik ben blij met je en hoop dat je wilt blijven luisteren. Als je abonneert of de podcast volgt, afhankelijk van welke podcast-app je gebruikt, hoef je geen aflevering te missen. Je helpt mij ook als je een review achterlaat op Apple Podcasts. Dan kunnen anderen deze podcast ook vinden. Dat gunnen we iedereen, toch? Als je dan toch bezig bent, volg Challenging Faith dan ook direct op Facebook en Insta. Dankjewel en tot snel!